Beste luisteraars, welkom in de zevende en laatste uitzending van de reeks van zeven over de zeven projecten in zeven landen van de wereldfamilie van Radio Maria die wij in de Mariathon die morgen vroeg van start gaat tot vrijdagavond gaan steunen. Zeven projecten uit het Afrikaanse continent.
De bedoeling van deze dagelijkse uitzendingen was om jullie warm te krijgen voor onze Mariathon. Voor elk project hopen we 10.000 euro bijeen te krijgen.
Dat is veel geld, maar zoals we reeds gisteren zegden, we geloven in de vrijgevigheid van jullie, beste luisteraars. De zes landen die we al hebben doorgelicht tonen toch in hun geschiedenis en veelal tot vandaag veel miserie en lijden. Maar ondanks dat vinden we er ook een groot geloof.
Maar dat geloof moet onderhouden worden, gevoed en gesterkt. En het is bewezen hoe Radio Maria daarin een prachtige rol vervult. Opvallend is ook hoe het bijna overal de bisschoppen zijn die erom smeken.
Dus telkens er 10.000 euro is bereikt, gaan we over naar het volgende land. Dus we mogen de laatste landen in de reeks zeker niet verwaarlozen, want elk land heeft het brood nodig.
Dus beste mensen, steun vanaf morgen deze bijzondere Mariathon.
We overliepen reeds, en dit wordt ook de volgorde van de landen die we gaan steunen. Congo, Nigeria, Burundi, Rwanda, Mozambique, Kenia en vandaag gaan we het hebben over Ethiopië.
Ethiopië, of officieel genoemd de Federale Democratische Republiek Ethiopië, is een land in het noordoosten van Afrika, omringd door Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en Soedan.
Het is een 36 keer groter dan ons België en telt een 108 miljoen inwoners. De vijf officiële talen zijn inheemse talen. De hoofdplaats is Addis Abeba, gelegen in het midden van het land. Wat hier opvalt is dat een goede 40% van de bevolking aangesloten is bij de Ethiopische Orthodoxe Kerk. De islam vertegenwoordigt dan een 35%, het protestantisme 19% en het katholicisme juist geen 1%. Trouwens, Ethiopië wordt beschouwd als de plaats van het ontstaan van de mensheid.
Reeds in zeer oude reisverslagen uit het oude Egypte wordt melding gemaakt van het land Punt. Het gaat dan terug tot een 2500 jaar voor Christus. Het omvatte Eritrea, het zuidoostelijke deel van de Rode Zeekust van Soedan en Ethiopië.
Het begin van een echte staat in dit gebied kwam er in 980 voor Christus. En zo komen we bij de Salomo-dynastie, die volgens overleveringen afstamt van koning Salomo. Inderdaad, waarover sprake is in het Oude Testament als de zoon van koning David. We komen daar straks op terug. Deze dynastie bleef bestaan tot in de late 20e eeuw met de laatste keizer Haile Selassie in 1974.
Vanaf 1880, tijdens de massale kolonisatie van Afrika, bleef het land zelf onafhankelijk. Zo werd in de slag bij Adwa in 1896, tot verrassing van de hele wereld, de Italianen verslagen.
Maar bij een volgende poging viel Italië in 1935 opnieuw Ethiopië binnen. En na een oorlog van 7 maanden, waarin trouwens door Italië verboden wapens als onder andere mosterdgas werd gebruikt, werd het Ethiopische leger verslagen en werd Ethiopië een deel van het Italiaans Oost-Afrika.
6 jaar later, in 1941, werd het land dan toch bevrijd door de geallieerden vanuit Noord-Afrika en kreeg Ethiopië na de Tweede Wereldoorlog Eritrea erbij.
In januari 1974 werd keizer Haile Selassie van de nog steeds gevestigde Salomo-dynastie afgezet door een militaire communistische staatsgreep. De keizer, als ook de patriarch van de Ethiopische Orthodoxe Kerk, overleden onder verdachte omstandigheden.
Met de nieuwe machthebber, kolonel Mengistu, gesteund door de Sovjet-Unie en Cuba, volgde er de Rode Terreur.
Terzelfde tijd streden twee verzetsbewegingen, het Ethiopische Volksrevolutionaire Democratische Front tegen het communistisch bewind en een burgeroorlog met Eritrese verzetsbewegingen die naar een onafhankelijk Eritrea streefden. Aan dat laatste kwam een einde in 1993 met de onafhankelijkheid van Eritrea, waardoor Ethiopië dan wel geen kustlijn meer bezat.
Om een verhaal wat kort te maken, na de val van de Sovjet-Unie eind jaren 80 en dus ook de steun, werd in 1991 de hoofdstad ingenomen door het Ethiopische Democratische Front. Kolonel Mengistu vluchtte uiteindelijk in ballingschap naar Zimbabwe.
In november 2020 brak de oorlog in Tigray uit in de noordelijke regio. Een oorlog tussen een volksbevrijdingsfront voor dit noordelijke deel, maar ook met Eritrese militairen en regeringstroepen. Rapporten vermelden massamoorden en executies, voornamelijk op Ethiopische jongens en mannen uit deze regio, met uiteraard een humanitaire crisis met massale vluchtelingenstroom. Begin november 2022 bereikten de strijdkrachten in Tigray en de Ethiopische regering een akkoord over een staakt het vuren.
Vandaag is het land een federale staat met een nieuwe grondwet sinds 1994 en met een parlement, een staatshoofd en een premier. De eerste vrouw die deze positie bekleedt, Sale Work Sebde.
Beste vrienden, we gaan over naar een stukje uit een Ethiopisch katholiek lied getiteld God is daar, om daarna een woordje te plaatsen over de christelijke geschiedenis van het land.
Yeah, 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 yeah.
Voor de christelijke geschiedenis van Ethiopië moeten we eigenlijk teruggaan naar het Oude Testament. We spraken al van de Salomo-dynastie. Volgens de Bijbel in het boek Koningen en ook volgens de Ethiopische overlevering bezocht de koningin van Sheba, koning Salomo in Jeruzalem, om zijn wijsheid te leren kennen. Sheba behoorde toen vermoedelijk tot Ethiopië.
Maar de koningin van Sheba ontving niet alleen lessen in wijsheid, maar beviel enkele maanden later van Menelik, een zoon van koning Salomo.
En zo ontstond in Ethiopië de Salomo-dynastie, die dus eindigde in 1974 met de dood van de laatste afgezette keizer Haile Selassie, de 225ste keizer. Trouwens, volgens deze overlevering bracht prins Menelik, na een bezoek aan zijn vader, koning Salomo, de ark van het verbond mee naar Ethiopië. Het fijne van dat verhaal kan u meer uitgebreid horen tijdens onze marathon.
Dus, beste luisteraars, maak dat dit zevende project ook door jullie wordt gesteund.
Voor de hele vroege introductie van het christendom moeten we gaan naar de Handelingen der Apostelen. Daarin wordt verhaald hoe de apostel Filippus de hoogste ambtenaar doopte van het hof van koningin Kandake van Ethiopië. Maar meer weten we daar niet over.
Een duidelijke evangelisatie gebeurde in de vierde eeuw door de christelijke broers Frumentius en Edesius uit Tyrus, het huidige Libanon.
Als kinderen waren zij met hun oom op reis met de boot naar Ethiopië. Bij een van de havens aan de Rode Zee werd de ganse bemanning uitgemoord en de twee jongens als slaven meegenomen voor het hof van de keizer van Ethiopië in het noordelijke Aksum.
Maar met de tijd wonnen de twee broers de gunst van de keizer en hielpen bij de opvoeding van zijn zoon, prins Ezena.
Eens de prins meerderjarig keerden beide broers terug naar Tyrus in Libanon. Edesius werd er priester gewijd en samen met zijn broer Frumentius ontmoetten ze Athanasius, de patriarch van Alexandrië, om hem op te roepen een bisschop en priesters te sturen naar Ethiopië.
Maar prompt werd de patriarch Frumentius tot priester en bisschop. Zo werd Frumentius de eerste bisschop van Ethiopië en met de hulp van ondertussen keizer Ezena ook gedoopt, werd in Aksum het eerste bisdom opgericht, waardoor het christendom zich verspreidde in gans Ethiopië.
Zeer bijzonder is dat het christendom de officiële godsdienst van het land werd in 334 na Christus. Dit is zeer opvallend, daar in het Romeinse Rijk het pas werd beslist door keizer Theodosius in 381. De Ethiopisch-Orthodoxe Kerk is daardoor een van de eerste christelijke kerken op het Afrikaanse continent. Later brak de kerk van Ethiopië met Rome, omdat zij het concilie van Chalcedon in 451 verwierp. Maar meer uitleg krijgen jullie tijdens de marathon.
Vooraleer we het hebben over de Rooms-Katholieke Kerk in Ethiopië, gaan we nog eens luisteren naar een stukje katholiek lied uit dit land getiteld Maria is vol vrede.
Maria, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord,
Beste vrienden, we overlopen de christelijke geschiedenis van Ethiopië, die dus van heel vroeg verbonden is met de Ethiopische orthodoxe kerk. Maar hoe zit het dan met de Rooms-Katholieke kerk?
Vanaf de 13e eeuw stuurde de Rooms-Katholieke kerk wel verschillende missies naar Ethiopië, zoals ook met de komst van de Portugese ontdekkingsreizen aan het eind van de 15e eeuw.
Maar veel succes was er niet vanwege de gehechtheid van de meeste Ethiopiërs aan de Ethiopisch-Orthodoxe kerk. Halverwege de 16e eeuw lieten sommige Ethiopische leiders de Jezuïten toe, waarna enkelen van hen zich bekeerden tot het katholicisme.
Maar dat alles leidde tot opstanden. En de keizer van toen verdreef alle Europese katholieke missionarissen in 1636.
Het is dan pas 200 jaar later dat de katholieke missionaire activiteiten konden hervatten onder het krachtige werk van Monseigneur Justin de Jacobus en kardinaal Guglielmo Massaia. Pater Justin de Jacobus vertrok vanuit Italië in 1839 naar Ethiopië.
Zijn opdracht was zeer bijzonder, omdat hij in een land terechtkwam die reeds christelijk was, van in de 4e eeuw, maar losgekomen van Rome.
En zo doet zich het verhaal hoe de pater met een probleem zat. Hij had een aantal seminaristen, maar er was geen bisschop om hen tot priester te wijden. De Romeinse congregatie voor de verspreiding van het geloof zond dan bisschop Massaia om de eerste kandidaten te wijden. Maar deze bisschop vond dat geen oplossing en terstond werd pater Justin tot bisschop gewijd in januari 1849 in de havenstad Massawa.
Maar gedurende de resterende 11 jaar... tot aan zijn dood in 1860 was het leven van Monseigneur Justin de Jacobus een aaneenschakeling van problemen, intimidatie en ook vervolging, met een periode van gevangenisstraf, allemaal voorkomend uit de oppositie van de orthodoxe Ethiopische kerk.
Hij wordt beschouwd als een apostel en de grondlegger van de Ethiopische katholieke missie en werd op 26 oktober 1975 heilig verklaard. Uitgebreider uitleg volgt ook tijdens de marathon zelf. Het zal nog duren tot in 1961, alvorens paus Paulus VI een katholieke metropoliet kon benoemen in de hoofdstad Addis Abeba. Er zijn vandaag 3 bisdommen en 8 apostolische vicariaten, bisdommen in wording.
Ook al is het christendom de hoofdreligie in Ethiopië, worden toch christenen vervolgd. Want wie de traditionele Ethiopische orthodoxe kerk verlaat en overstapt naar de katholieke kerk, ondervindt toch een zekere onderdrukking.
Zoals ook christenen met een moslimachtergrond de kans lopen gediscrimineerd te worden en vervolgd door familieleden en dorpsgenoten. Zij kunnen zelfs de voogdij over hun eigen kinderen verliezen. Trouwens, het centrum van de islam in Ethiopië is de oostelijk gelegen stad en regio genaamd Harar. En dit reeds van in de 10e-11e eeuw.
De stad Harar wordt trouwens beschouwd als de 4e heiligste stad van de islam, na Mekka, Medina en Jeruzalem. Met 82 moskeeën, tientallen islamitische scholen en een 100 heiligdommen.
Beste vrienden, tot zover wat informatie over het noordoostelijk Afrikaanse land Ethiopië, met toch wel een merkwaardige begingeschiedenis. We laten terug een stukje christelijk Ethiopisch lied ter ere van Maria, meesteres van de huizen, horen, alvorens te luisteren naar Jean-Paul Kayura over het project van de wereldfamilie van Radio Maria voor Ethiopië.
Jesus, 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 Jes
En beste luisteraars, zo zijn we gekomen aan het interview met Jean-Paul Kayihura, die ons wat meer zal vertellen over het project in Ethiopië, namelijk een nieuw radiostation en dan ook de eerste in de hoofdstad Addis Abeba.
Ah oui, ça sera la première Radio Maria en Éthiopie, ça sera dans la capitale Addis Abeba. Tout bâtiment, studio, émetteur, groupe électrogène, c'est tout l'ensemble. Nous avons commencé à parler avec les autorités ecclésiastiques de la ville d'Addis Abeba.
Donc l'évêque, okay.
Bien sûr. Okay. Et nous sommes en train de chercher la licence.
Ja, zegt Jean-Paul, er komt de eerste Radio Maria voor dit land Ethiopië in de hoofdstad Addis Abeba. Alles moet dus ingericht worden. Het gebouw, de studio, uitzendapparatuur, stroomgenerator, dus alles. De gesprekken met de kerkelijke verantwoordelijken en de bisschop is bezig. En zo staan we op het punt de licentie te bekomen.
Et je dis aux auditeurs l'importance d'être présent à Addis Abeba. Addis Abeba, c'est la capitale politique du continent africain. C'est là où il y a le siège de l'Union africaine. C'est comme aussi être en Belgique, l'Union européenne. Et chaque pays africain a son ambassadeur à l'Union africaine. Donc, être au cœur de la capitale politique du continent africain, c'est intéressant. Et par chance, nous avons les Radio Maria, maintenant nous avons la présence de Radio Maria dans 27 pays d'Afrique. Addis Abeba, c'est important.
En Jean-Paul voegt er nog aan toe. Graag laat ik de luisteraars weten hoe belangrijk de aanwezigheid van de radio is in Addis Abeba. Deze stad is het politieke centrum van het Afrikaanse continent. Daar bevindt zich de zetel van de Afrikaanse Unie. Het is zoals België met de Europese Unie. Elk Afrikaans land heeft er zijn ambassadeur. Dus in het politieke hart aanwezig zijn van het Afrikaanse continent is interessant. En vooral, wij hebben nu een Radio Maria in 27 Afrikaanse landen. Dus Addis Abeba in Ethiopië is belangrijk.
Dit was Jean-Paul Kayihura, verantwoordelijk voor alle projecten in Afrika. Het ganse interview over Ethiopië en zijn problemen, zoals de hongersnood en de vervolgingen, kan u beluisteren tijdens de Mariathon.
Beste luisteraars, u hoort het. De financiën moeten echt komen van de giften uit de vele Mariathons die gehouden worden door de vele Radio Maria's in de wereld die dit kunnen, zoals die van ons. Dus wij rekenen op u om deze marathon die morgen vroeg start met hart en ziel te steunen.
Wij hopen dat deze 7 uitzendingen uw hart hebben verwarmd om morgen en tot en met vrijdag volop de telefoons te doen rinkelen met de melding van uw financiële steun.
Het doel is dus €10.000 per project. En laat ons hopen dat we geraken tot het 7e project. Ze zijn allemaal zeer noodzakelijk voor onze broeders en zusters in Afrika.
We gaan nu samen het noveengebed bidden voor het welslagen van deze Mariathon.
En sluiten af met een katholieke Ethiopisch lied, maar de titel konden we niet ontcijferen. Maar geniet er toch van.
Tot morgen tijdens de Mariathon.
Almachtige en barmachtige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria, de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot uw voedster vader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust, en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen. U die leeft en heerst met God de Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O Heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons. Dat vragen wij u nederig. Amen.
Yeah.